Goedemorgen. Ik wil beginnen met een vraag voor jullie die, als het goed is, jullie heel makkelijk vinden. We hebben namelijk als Hebron een jaarthema, een seizoensthema. En we zijn al een aantal weken begonnen in het seizoen. Dus weten jullie wat dat thema is? Volg mij. Ik hoor het al van heel veel kanten. We hebben sinds eigenlijk al een heel aantal jaren een jaarthema als Hebron. En het is voor ons geen reclamepraatje zoals bij al die politieke partijen die maar met een goede slogan zoveel mogelijk stemmen proberen te winnen komende week. Maar ik besef me altijd hoe belangrijk een jaarthema is, omdat je weet, de leiders die zuigen dit niet zomaar uit hun duim, maar die zijn hier over aan het denken en over aan het bidden geweest. Wat is het speerpunt voor de gemeente dit seizoen? Waar willen we ons op richten? Wat is belangrijk? Ik denk dat het dan als gemeente ook heel belangrijk is om te beseffen, hé, dit is het thema wat ze neerleggen. Waarin raakt dit mij? Wat kan ik ermee? Hoe motiveert dit mij? En ze hebben nu volg mij dus gekozen. En ik denk dat we dat elke dag nodig hebben om stil te staan dat de Heer Jezus dat tegen ons zegt. We moeten niet afhaken op de weg van Jezus. We moeten niet stil gaan staan, erbij gaan zitten, dat we het niet meer zo goed weten. Nee, we moeten elke dag ervoor kiezen om achter hem aan te gaan. En we mogen elkaar daar enorm in motiveren. Kom op, volg Jezus. Dat is de weg die je moet gaan. En ook is het mooi om elkaar met Gods woord in dat thema te inspireren. En daar zijn wij als onderwijsteam voor gevraagd om aan te sluiten bij het thema Volg mij. Het onderwijsteam was na het vertrek van René niet meer zo ontzettend groot. Simon en ik waren als enige overgebleven. En wordt het wat beperkt. We hebben er wel van genoten om met z'n tweeën over het onderwerp na te denken en ervoor te bidden. Maar we zijn heel blij dat Johannes Woudstra ook toegevoegd is aan ons onderwijsteam. Want Simon die is onze grote denkkracht, heeft een hele mooie inbreng, maar spreekt zelf niet meer. Dus anders hadden jullie 4 keer achter elkaar naar mij moeten luisteren. Dat was wel een beetje sneu voor jullie geweest. Maar we zijn heel blij dat we gaan 4 keer spreken in deze serie. Johannes spreekt 2 keer en ik spreek 2 keer. En we hopen jullie mee te nemen in de eerste Petrusbrief. Bijzonder was dat toen Simon en ik daarover nadachten in de zomer, we hadden het thema gehoord en we kwamen bij elkaar. En Simon zei, ik moest denken aan de eerste Petrusbrief. En ik zei, maar dat is toevallig, ik moest ook denken aan de eerste Petrusbrief. En we hadden het er met elkaar helemaal niet over gehad. En het gekke is, de eerste Petrusbrief niet gelijk, misschien per se de brief waar je aan denkt bij het thema Volg mij. Toch is het een hele prachtige, inspirerende brief die geschreven is door een van de grote volgelingen van Jezus, Petrus, een van zijn eerste volgelingen, waar we ontzettend veel van kunnen leren. Nou hebben we 4 spreekbeurten en een hele Petrusbrief. We gaan dus niet alles eruit halen, maar zoals Simon zei, we gaan een aantal parels eruit nemen voor jullie rondom het thema Volg mij, om hopelijk jullie te inspireren. Maar ik hoop ook dat jullie zelf uitgedaagd worden om die prachtige eerste Petrusbrief ook verder te gaan doorwerken en te gaan doorlezen. Ik wil met jullie lezen uit het eerste hoofdstuk van de eerste Petrusbrief, vers 1 tot en met 12. Petrus 1, vers 1 tot en met 12. Ik lees het uit de Herziene Statenvertaling. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren, overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover. De apostel Petrus heeft deze brief geschreven. En waarschijnlijk deed hij dat vanuit Rome. Babylon wordt genoemd aan het eind van zijn brief. En dat was een metafoor eigenlijk voor de grote stad Rome. En hij schreef, je ziet het, aan de vreemdelingen in allerlei plaatsen in Klein-Azië, nu in het huidige Turkije. En hij noemt deze mensen vreemdelingen. Dat kwam niet omdat die mensen vreemd waren in de plaats waar ze woonden, maar letterlijk staat er mensen die tijdelijk ergens verblijven, die op doorreis zijn. In de commentaar las ik echt dat je zou het ook kunnen vertalen met pelgrims. En dat is wat christenen zijn. Wij zijn op doorreis. Op het moment dat we Jezus leren kennen, worden we mensen van de weg. Mensen die onderweg zijn. We zijn hier in Heerden, velen van ons wonen ook in het dorp eromheen. Maar dit, de Veluwe, is niet onze eindbestemming. Daar moeten we ons heel bewust van zijn. We moeten dus ook niet te veel van onze aardse plek gaan houden. Want het is tijdelijk, het is niet onze eindbestemming. Wij zijn mensen van de weg. Wij zijn mensen onderweg. En dat zegt Petrus gelijk in het eerste vers aan de mensen. Mensen, let op, je woont daar, maar je hoort daar niet. Je bent een vreemdeling, je bent onderweg. Deze brief van Petrus staat ook echt bekend als de brief van het lijden. Aan die vreemdelingen, aan wie die schrijft, gaat hij zeggen: het leven zal voor jullie niet makkelijk zijn. En ik las de afgelopen weken een boekje en dat heet Lijden met Christus. En daarin staat ook duidelijk de oproep van Jezus: volg mij, is een roep om met hem mee te gaan op een mooie, maar moeilijke weg. Navolging en vervolging zijn een onlosmakelijk duo, die horen bij elkaar. En dat is heel belangrijk om te beseffen als we Jezus gaan volgen. Jezus roept ons op een mooie weg, ja. Maar als hij alleen maar de mooie kant van die weg zou benadrukken, dan ga je het niet volhouden als het moeilijk wordt. We gaan Jezus volgen op een moeilijke weg. Maar als je alleen maar benadrukt zou worden hoe moeilijk die weg is, waarom zou je dan überhaupt aan beginnen? Als er niks moois aan is. En ik denk dat Petrus dat ook heel duidelijk doet in deze brief. Hij vertelt de mensen aan wie hij schrijft, de mensen die tot geloof gekomen zijn: je volgt Jezus op een mooie, moeilijke weg. En in het eerste gedeelte is Paulus vooral gericht, Petrus vooral gericht op de mooie kant. Hij wil, voordat hij gaat vertellen over het lijden wat ze gaan meemaken en hoe ze daarin staan, vooral de gelovigen richten op hoe mooi het is om Jezus te volgen. Gisteravond toen vroeg een van de kinderen, waar ga je nou over spreken morgen? Ik zeg, ga aansluiten bij het thema Volg mij. Is dat het thema van Hebron? Saai! En als je Volg mij hoort, het klinkt zo van, oh ja, dat kennen we. Het is eigenlijk voor ons een hele gewone, niet heel vernieuwende oproep. Als je hoort het thema is Volg mij, dan denk je, oh ja, mooi, we gaan het over discipelschap hebben. Ik denk dat wij wel eens een beetje kwijt zijn hoe bijzonder het is dat Jezus ons roept om hem te volgen. Petrus noemt ook in die eerste zin de mensen niet alleen vreemdelingen, maar hij noemt ze ook uitverkoren. Jullie zijn uitgekozen om Jezus te volgen. Jezus, die het begin en het einde is, die de redder is van de hele wereld, die zegt dat aan hem alle macht gegeven is in de hemel en op aarde, die roept jou, mij, hij roept ons, zoals we hier zitten, om hem te volgen. Hij verlangt ernaar dat wij zijn discipelen zijn. Dan denk je misschien, ja, maar Jezus heeft iedereen uitgekozen. En toch is het zo dat wij geboren zijn op een bepaald moment en op een bepaalde plaats, een bepaald onderdeel van Gods reddingsplan. Als we 2000 jaar eerder hier in Nederland waren geboren, dan hadden we bij de Batavieren gehoord, hadden we waarschijnlijk een of andere natuurgod vereerd. Maar heb je kans dat we die roep Volg mij nog nooit gehoord zouden hebben? Als wij in het boeddhistische Tibet geboren zouden zijn, in dezezelfde tijd, dan was misschien die roep Volg mij ook nog niet bij ons terechtgekomen. Wij zijn geboren in een land, in een gezin of in een omgeving waar we Jezus konden ontmoeten. En waarin we die roep Volg mij hebben gehoord. Besef je wat een voorrecht dat is, dat jij die ontmoeting met Jezus hebt gehad. En God heeft jou daarvoor uitgekozen. Er staat in dit gedeelte de profeten die vertelden over Jezus. Over hoe de Messias zou komen. Hoe hij zaligheid van zielen zou brengen. De mensen zou gaan redden. Maar ze wisten eigenlijk helemaal niet waarover het ging. Ze verlangden er zo naar om te weten. Oh, wat hadden ze graag willen ruilen met ons, denk ik. Dat ze Jezus op diezelfde manier mochten leren kennen. Maar ze hadden een andere plek in Gods tijdlijn. Een andere taak van God gekregen. Zij waren er om ons te dienen. Jesaja en Jeremia, Micha en Habakuk, ze waren er om ons te dienen. En dan staat er, de engelen zijn begeerig zich erin te verdiepen. Je zou bijna kunnen zeggen, de engelen zijn jaloers op ons. Wij worden door Jezus geroepen om hem te volgen. Oh, dat hadden ze ook wel gewild, want dit is zo geweldig. Volg mij is geen saai thema. Volg mij is een voorrecht, want je bent door Jezus geroepen om hem te volgen. En blijkbaar verwondert zelfs Petrus zich daarover. Hij zegt, het is toch wel heel bijzonder, jullie hebben hem niet gezien en toch heb je hem ontmoet. Besef je dat als je christen bent geworden en al deze mensen om je heen, die volgen dus iemand die ze niet in levende lijven hebben ontmoet. Maar al jarenlang zijn er mensen die ergens een ontmoeting hebben met de levende Jezus, die we niet kunnen zien, maar die zo levensveranderend is dat we ons leven ervoor op de kop willen zetten. En dat we niks liever willen dan achter hem aangaan. We hebben Jezus ontmoet terwijl we hem niet gezien hebben. En dan probeer ik bij mezelf te bedenken, hoe was dat dan, die ontmoeting die ik had met Jezus? Ik kan er bijna geen woorden aan geven. Hoe zag dat er dan uit? Ik heb Jezus ontmoet door mensen heen. Ik heb Jezus ontmoet door zijn woord. Ik heb Jezus, als het ware, ontmoet in hoe hij me aanraakt in mijn binnenste. Maar het is een realiteit. Ik heb Jezus ontmoet, terwijl ik hem niet gezien heb. En deze Jezus heeft mij aangesproken en gezegd, volg mij. Ik heb jou gekozen, ik verlang ernaar dat jij mij volgt. Petrus heeft dus, laat dus heel duidelijk aan de mensen zien wat een voorrecht het is. En een tweede, wat jullie hopelijk teruggehoord hebben in dit gedeelte, al was het best als je het alleen voorgelezen krijgt, een gedeelte met heel ingewikkelde zinnen waar heel veel woorden in staan, waar je duizend dingen uit kan halen. Maar een woord wat heel erg naar voren springt, is vreugde. En dan gaat het vooral over een vreugde die je hebt gevonden, een vreugdevolle hoop die je hebt gekregen toen je Jezus hebt ontmoet. Namelijk die erfenis die voor ons klaar ligt. Het einde van de weg, de bestemming van onze weg. Die is zo geweldig dat je daar vandaag op blij van wordt. Dat je daarnaar onderweg bent. Dat is namelijk de complete redding van je aardse lichaam, van je zondige neigingen. Maar vooral ook het altijd zijn bij Jezus, de verheerlijkte Jezus, de opgestane Heer, in zijn aanwezigheid mogen leven. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Dat is een erfenis die voor ons klaar ligt. En die erfenis is niet zomaar, nou ja, we hopen, we zien wel. Petrus gebruikt ontzettend veel woorden om aan te geven hoe onwankelbaar die eindbestemming is. Hij zegt, het is een onvergankelijke, dus het vergaat niet, het blijft altijd, onbevlekt, het wordt niet vies of smoeselig, en onverwelkbaar, het verlept niet, het blijft even stralen zoals het nu is, zal het dan ook zijn. Zo is die erfenis. Wees niet bang dat die erfenis er niet meer zal zijn als jij de weg gelopen hebt. Die is daar. En je hoeft ook niet bang te zijn dat jij dat eindpunt niet haalt, die bestemming. Want dat staat in het volgende vers, vers 5. Uzelf wordt door de kracht van God bewaakt. Wij zijn op weg naar een geweldige eindbestemming. En die eindbestemming die staat vast en zeker. En het is ook vast en zeker dat wij die halen. Niet omdat wij zelf zo geweldig zijn, maar omdat God ons geloof wil bewaken. Hij houdt ons vast. Zijn kracht is krachtig genoeg, ondanks alles wat er in deze wereld op ons afkomt. In deze wereld weet je het nooit zeker. Of je die erfenis krijgt, er kunnen allerlei rampen gebeuren. Banken kunnen omvallen, huizen kunnen afbranden, verzin het maar. Maar die erfenis in de hemel, die is in de hemel. Die staat vast. Die glans gaat er nooit vanaf. En dan staat er die vreugde die dat geeft, dat je weet dat je op weg bent naar die eindbestemming. Die vreugde is onuitsprekelijk. Ik probeer er natuurlijk nu wel een bepaalde woorden aan te geven. En dat doet Petrus ook. Maar erger is dus er een besef. We praten hier over dingen waarvan we weten dat ze waar zijn. Maar ze gaan ergens ons verstand volledig te boven. Ze zijn onuitsprekelijk, omdat we praten over een hemelse erfenis en wij hebben een aardse taal die erop gericht is om de dingen hier op aarde te beschrijven. Wij hebben de woorden niet om te kunnen vertellen hoe groot die vreugde is en wat dan precies die inhoud van die vreugde is. En ik denk ook dat die vreugde onuitsprekelijk is omdat hij zo anders is dan dat je gewoon een beetje blij bent. Het is een vreugde die niet een emotie is. Want je voelt je misschien soms helemaal niet zo blij. Als het leven even niet zo lekker loopt, als het zwaar is, als er allerlei omstandigheden zijn, dan kan er verdriet zijn, dan kan er zwaarte zijn, dan kan er zorg zijn. Maar het is een vreugde die daarboven uitstijgt en onderdoor gaat. Want het is een geestelijke vreugde in zo'n andere dimensie. Want door Jezus zijn wij opnieuw geboren, waardoor we geestelijk zijn gaan leven. Waardoor we naast onze emoties, die niet altijd zo blij zijn, ons verstand, die als het gaat over hemelse zaken, we kunnen ons er geen voorstelling van maken. Snappen doen we het ook niet volledig. Maar het is een vreugde uit de geestelijke dimensie, die overal om je hele leven heen kan zijn. Als een kracht, als een stut, als een beschermende bedekking over jouw leven. Een geestelijke vreugde. Het is bijna niet uit te leggen aan mensen die het geestelijk leven niet kennen. Hoe vertel je dat nou? Dat je een onzichtbare Jezus hebt ontmoet? En dat je een zekere vreugde hebt over die erfenis die vaststaat, die er echt zal zijn en hoe geweldig die zal zijn. Het voelt als gekheid. En toch hoop ik, zoals we hier zitten, dat je herkent en ervaart dat die geestelijke vreugde er is, ondanks alles. En dat die je draagt en dat die je helpt om achter Jezus te gaan. Op die mooie, maar ook op die moeilijke weg. Een van onze kinderen ging deze zomer met het vliegtuig naar Curaçao. Een dochter met haar vriend. En 10 uur vliegen. En dan moest je daar nog 3 uur van tevoren op Schiphol zijn. En we moesten er nog naartoe rijden. En voor een weekje Curaçao. Je denkt echt, waarom zou je het doen? Maar ze wilde zo graag een keer naar dat prachtige eiland. Dat ze die vervelende lange vliegreis en het gedoe eromheen en het gesjouw met die koffers, dat ze dat ervoor over hadden. Die eindbestemming, daar wilde ze heel graag zijn. Nou, Rita, jij kent het. Jij maakt soms een reis naar je kinderen, naar je zoon in Amerika. Die reis, word je niet heel vrolijk van. Maar omdat je die eindbestemming, dat je daar zo graag wil zijn, daarom heb je die reis ervoor over. Maar Petrus, die zegt eigenlijk iets anders. De reis met Jezus, ja, die moeten we ervoor over hebben, omdat we die eindbestemming willen bereiken. Maar die reis is niet nutteloos. Als die reis geen enkele zin had, dan had Jezus ons ook knip in die eeuwige heerlijkheid kunnen plaatsen. Met een vernieuwd lichaam, zonder reis, was voor hem niet nodig geweest. Hij kan alles. Maar hij kiest ervoor om ons die reis te laten maken. En Petrus benadrukt in dit gedeelte, die reis, die duurt maar kort, zegt hij, in verhouding met de eeuwigheid. Maar er zullen beproevingen zijn. Maar die beproevingen die zijn er niet voor niks. Die beproevingen die zijn er om jouw geloof te beproeven op echtheid. Om jouw geloof te zuiveren. Om jou stralend te maken. Als Jezus straks terugkomt, als je voor hem verschijnt in zijn heerlijkheid, dan juist door die weg die je gegaan bent, door die route waar die beproevingen waren, zul je, hij gebruikt zelfs 3 woorden achter elkaar voor. Even kijken welk vers het is. Vers 7, zodat je geloof mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. Onze moeilijke route is er niet voor niks. Aan het eind van onze route zal ons geloof zijn tot lof en eer en heerlijkheid. Van onszelf, wij zullen waarschijnlijk prachtig zijn. Maar we beseffen dat alle eer aan onze Heer is. Die ons polijst, die ons mooi maakt, die ons kracht geeft. Want hoe langer ik onderweg ben, hoe meer je beseft. Zelf kan ik het echt niet. Het is alleen Hij die het doet. Hij die me kracht geeft op deze weg. Hij die me bewaart op deze weg. En Hij die me de moed geeft om dit vol te houden. Jezus mogen volgen is een enorm voorrecht. En we mogen achter hem aan naar die geweldige bestemming. Maar er is één ding wat eigenlijk nog van fundamenteel belang is onderweg. En dat is een punt die eigenlijk heel klein voorkomt in dit Bijbelgedeelte. maar die er voor mij even uitsprong. En dat staat in vers 8. Daar staat, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Wij hebben hem lief. Op een of andere manier, toen ik dit gedeelte las, toen sprong dat er voor me uit. En toen dacht ik, wat is dat? Een basisprincipe in het volgen van Jezus. Want als wij niet van hem houden, dan kunnen we achter hem aan, omdat die eindbestemming ons zo prachtig lijkt, omdat we gehoorzaam willen zijn. Maar als we die liefde voor hem niet hebben, als we niet het verlangen hebben om heel dicht bij hem te zijn, gaan we Jezus volgen niet volhouden. En dan gaat waarschijnlijk die glans van die eindbestemming er ook af. Want het mooiste van die eeuwige toekomst is het zijn bij hem. Maar wat nou als je helemaal niet meer zoveel van hem houdt? Waarom zou je daar dan willen zijn? Dan gaat je motivatie inzakken. Die liefde voor hem. Dat is zo fundamenteel in het volgen van Jezus. Als Petrus, discipel van Jezus, schrijver van deze brief, Jezus volgt, gaat het op een gegeven moment helemaal mis. Jullie weten het, hij verloochent Jezus. Maar dan krijgt hij een nieuwe kans. Hij krijgt als het ware een tweede roeping. En dat staat in Johannes 21. Ik zal het nu niet helemaal voorlezen, maar het mooie is dat gedeelte eindigt met dat Jezus tegen Petrus zegt, volg mij. Volg mij. En daarvoor heeft Jezus tegen Petrus gezegd, ik heb een taak voor je. Waarom ik graag wil dat je mij volgt. Namelijk, ik wil graag dat jij herder bent voor gelovigen. Hij zegt ook tegen Petrus, ik heb ook ergens slecht nieuws voor je. Want je gaat gevangen genomen worden. En je gaat gedood worden omwille van mij. Ik heb een mooie taak voor je, maar de weg zal verschrikkelijk moeilijk zijn. Maar voor Jezus dan volg mij zegt, stelt Jezus 3 keer de vraag aan Petrus. Hou je van mij? Hij had van alles kunnen vragen. Wil je mij volgen? Ben ik inderdaad echt jouw redder? Wil je graag naar die toekomst toe? Wil je mij gehoorzaam zijn? Hij had van alles kunnen vragen. Maar hij vraagt, hou je van mij? Omdat Jezus weet dat die liefde, een liefdesrelatie met hem, de drijvende kracht is eigenlijk van je weg met Jezus gaan. En Petrus beantwoordde die vraag met ja. 3 keer. Hij werd er bijna verdrietig van dat Jezus het zo vaak vroeg. Maar hij antwoordde Jezus met heel zijn hart en met heel zijn ziel. Ja, ik hou van u. En ik dacht, ik wil vanmorgen ook deze vraag aan jullie stellen. En ik wil hem eigenlijk ook 3 keer stellen. Zodat je niet zomaar ja zegt. Maar denk er eens even over na. Hou je van Jezus? Heb je hem lief boven alle andere dingen in jouw leven? Is Jezus jouw grootste liefde? Ja? Dan zegt hij, volg mij. En hij nodigt je uit vandaag en morgen die mooie, moeilijke weg met hem te gaan. Kan je geen volmondig ja zeggen dat Jezus jouw grootste liefde is, dan nodigt hij je uit om je te ontmoeten. Ontmoet mij voor je mij gaat volgen. Zie hoeveel ik van je hou. Zie wat ik voor je gedaan heb. Ik heb mijn leven voor je gegeven uit liefde voor jou. Als je het niet volmondig met ja kan zeggen, hoef je je niet schuldig te voelen. Ook niet zo lang na Jezus leven werd het al bij de gemeente van Efeze gezegd. Jullie zijn je eerste liefde kwijtgeraakt. We lezen het vaker, mensen zijn hun liefde voor Jezus kwijtgeraakt. Sta dan even stil. Ga niet, omdat je dat altijd doet, Jezus blijven volgen uit gehoorzaamheid. Maar sta stil om hem opnieuw te ontmoeten. Om die liefde te laten vernieuwen in je leven. En wacht daar niet mee. Neem daar vandaag, deze week, wanneer je een keer rust hebt, de tijd voor. Hij verlangt naar jou. Hij vraagt aan jou, volg mij. Het is een voorrecht. Het is een schat. Maar hij vraagt vooral aan jou, hou je van mij? Zullen we een moment nemen om stil te zijn? Dank u, Heer Jezus, voor wie u bent. Dat u ons heeft gekozen en geroepen. Heeft u ons de kracht u te volgen, bovenal om van u te houden. Amen.